Vanavond wil ik weer beginnen ter inleiding met u een gedeelte te lezen wat wij deze week al eerder onder ogen hebben gehad, want zo gaat dat dan, hè. Vanavond wil ik beginnen in 2 Samuel 7. Waar God een belofte doet aan het adres van David. Vers 1 van 2 Samuel 7 zegt: en het geschiedde als de koning in zijn huis zat en de Heere hem rust gegeven had van al zijn vijanden rondom. Dat wil zeggen, dat is het tijdstip waarop deze profetie nu komt. Het moment waarop David, koning David, want over hem gaat het, rust gevonden heeft van al zijn vijanden. En dat zijn er heel wat geweest. David was de koning van Israël, die Israël inderdaad verloste van haar vijanden. Misschien kan ik wel zeggen voor het eerst in de geschiedenis. Maar David is bovendien de koning van Israël, die het rijk van Israël, het koninkrijk van Israël, heeft uitgebouwd tot een grootte die het sindsdien nooit meer gehad heeft. Het koninkrijk van Israël had zijn grootste omvang dus ontvangen door de oorlogen feitelijk die David gevoerd had. Maar op dit tijdstip dat het rijk zijn grootste omvang gekregen heeft en David, koning David, rust van zijn vijanden, dan is het David die het plan heeft om, nou hij toch niks anders te doen heeft en naar een nieuwe bezigheid zoekt, dan is het David die zich realiseert dat hij zelf in een cederen paleis woont en dat de Heer in het midden van Israël woont, nog steeds tussen de gordijnen staat er. Dat wil zeggen, nog steeds in de tabernakel, geen blijvende woning. En David neemt zich dan voor om de Heer een tempel te gaan bouwen. En het eigenaardige is dat hij daar via de profeet Nathan eerst toestemming voor krijgt, maar de Heer treedt dan in contact met Nathan, de profeet Nathan, en die moet dan opnieuw tot David spreken. Niet dezelfde woorden die hij eerst gezegd had, namelijk ga je gang maar en bouw dat huis maar. Maar nu worden die woorden anders en die beginnen dan, dat wil zeggen, ik lees dan vanaf vers 8 van dat hoofdstuk, 2 Samuel 7. Dan staat er dat de Heer zegt tegen Nathan: nu dan, alzo zult gij tot mijn knecht, tot David, zeggen. Zo zegt de Heere der Heerscharen, ik heb u genomen van de schaapskooi, van achter de schapen, dat gij een voorganger zoudt zijn over mijn volk, over Israël. En ik ben met u geweest, overal waar gij gegaan zijt, en heb al uw vijanden voor uw aangezicht uitgeroeid, en ik heb u een grote naam gemaakt als de naam der groten die op de aarde zijn. En ik heb voor mijn volk, voor Israël, een plaats besteld, en hem gepland dat hij aan zijn plaats wonen en niet meer heen en weder gedreven worden, en de kinderen der verkeerdheid zullen hem niet meer verdrukken gelijk als in het eerst. En van die dag af dat ik geboden heb richters te wezen over mijn volk Israël, doch u heb ik rust gegeven van al uw vijanden. Ook geeft u de Heere te kennen dat de Heere u een huis maken zal. Wanneer uw dagen zullen vervuld zijn en gij met uw vaderen zult ontslapen zijn, zo zal ik uw zaad na u doen opstaan dat uit uw lijf voortkomen zal en ik zal zijn koninkrijk bevestigen. Die zal mijn naam een huis bouwen, en ik zal de stoel zijns koninkrijks bevestigen tot in eeuwigheid. Ik zal hem tot een vader, en hij zal mij zijn tot een zoon. De welke als hij misdoet, zo zal ik hem met een mensenroede en met plagen der mensenkinderen straffen. Maar mijn goede tierenheid zal van hem niet wijken, gelijk als ik die weggenomen heb van Saul, die ik van voor uw aangezicht heb weggenomen. Doch uw huis zal bestendig zijn, en uw koninkrijk tot in eeuwigheid voor uw aangezicht. Uw stoel zal vast zijn tot in eeuwigheid. Naar al deze woorden en naar dit ganse gezicht, alzo sprak Nathan tot David. De Heer wijst dus David hier feitelijk terecht en roept hem terug. En het is heel eigenaardig welke boodschap David via de profeet krijgt. Als ik het heel vlug samenvat, komt het erop neer dat de Heer tot David zegt: nee David, je moet voor mij geen huis bouwen, ik zal voor jou een huis bouwen. Want dat is wat er staat aan het eind van vers 11, ja. Ook geeft u de Heere te kennen dat de Heere u een huis maken zal. Uiteraard gaat het om een ander soort huis. We moeten voor het begrijpen van de schrift nogal eens wat taaloefeningen doen in de praktijk. Hè? Dat hebben we al gedaan enigszins met het woord zoon, het begrip zoon. En het woord huis verdient ook enige toelichting. Immers, een huis is bij ons in de eerste plaats dan een bouwwerk. Dat metselen we op elkaar van stenen enzovoort. En dat noemen wij dan een huis. Maar dat is eigenlijk de meest lage betekenis die het woord kent. Een huis is in de eerste plaats een familie, een gezin, een geslacht, eventueel een dynastie. Dat is een huis. En dat een gezin, een huis dus, woont in een gebouw, dat is vanzelfsprekend. En omdat dat gezin zijn naam leent aan het gebouw en de naam ook op de deur zet, zal ik dan maar zeggen, wordt dat gebouw vervolgens ook een huis genoemd. Maar het huis, dat is in wezen de familie die erin woont. Het gaat om de familie, dat is een huis. Zo spreekt de Bijbel over het huis van Abraham, het huis van Israël, het huis van Gods liefhebber, wordt er zelfs over gesproken. Hè? Maar het huis Israëls, en zo is er ook een huis van David. En de Heer zegt dus tot David, in het Nederlands komt het neer op een woordspeling, maar in het Hebreeuws is volstrekt terecht. De Heer zegt tot David, nee David, je hoeft mij geen huis te bouwen, ik zal jou een huis bouwen. En dat huis van David, wat hier dus gegrondvest wordt, wat hier voor het eerst eigenlijk zwart op wit gezet wordt, dat huis van David zou ervoor zorgen dat er alsnog een huis voor de Heer gebouwd zou worden. En zoals eerder gezegd, ook dat is dubbelzinnig, want dat huis des Heren, dat kennen we op minstens twee manieren, namelijk als een onzichtbaar huis, een onzienlijke, een geestelijke woonstede Gods, en we kennen het ook als een tempel in Jeruzalem, maar zelfs dan moeten we ze tellen op onze vingers, want er zijn er ook nogal wat geweest. Maar goed, daar zullen we het nu niet over hebben, omdat het onderwerp niet is. Het gaat erom dat de Heer tot David zegt, ik zal u een huis maken, en er wordt meteen toegelicht wat dat betekent in vers 12. Daar staat namelijk, wanneer uw dagen zullen vervuld zijn en gij met uw vaderen zult ontslapen zijn, zo zal ik uw zaad na u doen opstaan dat uit uw lijf voortkomen zal en ik zal zijn koninkrijk bevestigen. Dat weet ik, dan wordt er gewoonlijk eerst doorgelezen, dan staat er in vers 13, die zal mijn naam een huis bouwen en zeggen, oh ja, dat gaat over Salomo. Want Salomo, de zoon van David, ik zeg de zoon, hij had er vele, maar hij was de zoon van David omdat hij zijn erfgenaam was, hè? Salomo. Salomo bouwde inderdaad de tempel in Jeruzalem, maar over hem gaat het niet. Dat lijkt misschien wel zo, maar zelfs als we exact uitgaan van de letterlijke betekenis van deze profetie, dan blijkt dat het niet over Salomo gaat, maar over een ander. Er staat ook uitdrukkelijk in vers 12, ik zal uw zaad na u doen opstaan. En Salomo werd geboren en stond op, zo kun je het wel zeggen, tijdens het leven van David. Niet na David, maar gelijktijdig met David. En David zelf had ook inderdaad bepaald dat Salomo hem zou opvolgen op de troon. Dat was een uitgemaakte zaak. Maar hier gaat het over zaad van David, wat zou geboren worden, wat zou opstaan, wat zich zou melden na de dood van David. Nadat Davids dagen vervuld zouden zijn en hij met zijn vaderen ontslapen zou zijn. Dan zou er alsnog iemand uit zijn lijf voortkomen, iemand uit zijn geslacht, iemand uit zijn huis dus, om het dus netjes te zeggen. En die zou op de troon zitten, staat er, want zijn koninkrijk zou bevestigd worden. En die man, dat zaad van David, daarvan wordt gezegd, die zal mijn naam een huis bouwen. En ik zal de stoel zijns koninkrijks bevestigen tot in eeuwigheid. En in ieder geval is dat ook met Salomo niet gebeurd. Salomo regeerde net zo lang als David. 40 jaar, dat kan een eind zijn, maar dat is bepaald geen eeuwigheid, hè? Ik zou er bijna een eeuwigheid op hebben zitten, realiseer ik me dan ineens, hè? Maar 40 jaar is geen eeuwigheid. Het punt is dat hier regelrecht gesproken wordt over iemand die uit Davids lijf, uit Davids lichaam zou voortkomen, die zou zitten op de troon van David. De zoon van David. Ja, hier wordt natuurlijk gesproken over een zoon van David. Dat is duidelijk. Maar ik heb er al eerder op gewezen dat het toch wat merkwaardig is, zoals deze zoon van David omschreven wordt. Namelijk, Er wordt van hem gezegd dat hij voor eeuwig op de troon zou zitten. En het is duidelijk, dat is een onmogelijkheid. Een mens kan niet voor eeuwig op de troon zitten. Misschien heeft hij dan een troon die eeuwig bestaat. Dat is erg ver gezocht, maar desnoods dan, hè. Maar daar kan geen mens eeuwig op zitten. Dat is de eerste moeilijkheid. En een andere moeilijkheid is dat er staat in vers 14 over dezezelfde zoon van David. Dat de Heer zegt, ik zal hem tot een vader en hij zal mij zijn tot een zoon. Zodat er van deze man gezegd wordt dat hij niet alleen de zoon is van David, maar tegelijkertijd de zoon is van God zelf. God zelf zou zijn vader zijn, zodat het hier aangekondigde zaad van David een erfenis zou ontvangen, niet alleen van David, maar zelfs een erfenis zou ontvangen van God zelf. Een andere vader van deze aangekondigde koning. En het is natuurlijk heel duidelijk, zeker na alles wat we inmiddels al besproken hebben hier, dat het hier gaat over Christus. Over de Messias. Over onze heiland. Onze verlosser. Hij is degene die hier wordt aangekondigd als in de eerste plaats de erfgenaam van David, de troon van David, en direct daaroverheen als de erfgenaam, de zoon van God zelf. Vervolgens wordt er in vers 14 gesproken over het feit dat hij voor ons tot zonde gemaakt werd. Ja, zo staat het er niet, maar dat is dan de nieuwtestamentische verklaring die ik er dan bij geef. Van de zoon wordt immers gezegd in vers 14, de welke als hij misdoet, zo zal ik hem met de mensen roeden en met plagen der mensenkinderen straffen. Maar mijn goede tierenheid zal van hem niet wijken, gelijk als ik die weggenomen heb van Saul, die ik van voor uw aangezicht heb weggenomen. Heel merkwaardig dat Saul hier nog genoemd wordt. Weet u wie Saul was? Dat is een strikvraag hoor. Dat is een goeie. Dat is een goeie. Maar Saul was de vader van David. Kijken of u uw huiswerk goed gedaan hebt. Ja, de vader dus van David. David ontving de troon van Saul. Ja, dat Saul dat niet wilde is een ander verhaal natuurlijk. Maar David was natuurlijk, hij was de schoonzoon van Saul. Maar ook als hij dat niet geweest was, dan nog had hij die troon gekregen. Omdat gewoon de Heer dat bepaalde dat die troon naar hem zou overgaan. Maar hoe dan ook, in de praktijk, om wat voor reden ook, want daar zullen we het nou niet over hebben, werd hij de zoon van Saul, of bleek hij de zoon van Saul te zijn. En Saul werd daardoor dus inderdaad, zoals David ook zelf zegt, de vader van David. Zodat hier nog even een generatie teruggekeken wordt, zelfs Saul wordt genoemd. En dat in verband met dat wat over de uiteindelijke zoon van David gezegd wordt, namelijk wanneer, er staat de welke als hij misdoet, zo zal ik hem met de mensen roeden en met plagen der mensenkinderen straffen, maar mijn goede tierenheid zal van hem niet wijken, gelijk als ik die weggenomen heb van Saul. Dat is vers 15 van dit hoofdstuk. Het punt is namelijk, en ik kan daar nu niet dieper op ingaan, maar het punt is namelijk dat er is al gezegd ook van deze plaats dat de koningen van Israël allemaal typen waren van Christus. En dat is inderdaad juist, alleen er was één heel bijzondere koning bij, een heel bijzondere, de eerste, namelijk Saul, deze koning die hier genoemd wordt. En deze Saul is wel degelijk ook een type van Christus, de uiteindelijke koning van Israël. Saul was een verkorene, een verkozene, daarom heette hij ook zo. Saul betekent verkozene, heette eigenlijk net zo als later de man die apostel werd, hè, Saulus. Precies dezelfde naam, de verkorene, de verkozene. Het leidt geen enkele twijfel dat dat tevens heen wijst op Christus. Later in de profetieën wordt ook gesproken over die zoon, over het zaad van David. En dan wordt hij ook zo genoemd, die ik verkoren heb, die ik verkozen heb. Dat is de naam Saul die daarbij staat in het Hebreeuws dus. De verkozene, Saul eigenlijk. Maar het merkwaardig is dat Saul om de een of andere reden van het toneel verdween. En vergis u niet, ik kan u aanraden die geschiedenis van Saul eens na te kijken in de schrift. We hebben over het algemeen een wat negatief beeld van de man. Maar er wordt maar heel weinig negatiefs van Saul in de schrift gezegd. Bijna niets eigenlijk. Het punt is namelijk dat deze verkoren, deze Saul, die zelfs door de Heer zelf, door God zelf was aangesteld, en ook door God zelf, niet alleen door Israël, maar ook door God zelf gekozen was, benoemd was, gezalfd was tot koning over Israël, dat deze Saul zijn koningschap, ja, laat ik het maar vlug zeggen, dan inruilde voor het priesterschap. Hij ging over tot het doen van de priesterlijke dienst. Daartoe was hij in wezen niet bestemd. Dat kon ook onder de wet feitelijk helemaal niet. Want daar hangt het mee samen, dat hij onder de wet leefde. Hij was niet uit het geslacht van Levi, dus het kon helemaal niet. Hij was uit Benjamin, net als Saulus later. Ja. Maar goed, daar zal ik verder niet over praten. Maar waar het nou om gaat is dat Saul een type is van Christus bij zijn eerste komst in zijn vernedering toen hij kwam. In feite niet eens als de koning, maar in feite in eerste instantie als de priester. Hij die het offer kwam brengen wat noodzakelijk was om namelijk op dat offer wat gebracht moest worden het nieuwe verbond te kunnen funderen. Want dat koninkrijk, dat eeuwige koninkrijk wat was aangekondigd, mede hier in 2 Samuel 7, dat koninkrijk dat berust op een eeuwig verbond. En zoals het oude koninkrijk van Israël rustte op het oude verbond, dat van de wet, zo rust het eeuwige koninkrijk van de zonen Davids op een eeuwig verbond. Maar voordat dat eeuwige verbond, dat nieuwe verbond, dat nieuwe testament in werking trad, moest daar bloed gestort worden. Moest daar een offer gebracht worden. En al, ik hoop dat u deze overdrachtelijke taal nu kunt volgen. Maar je zou kunnen zeggen, voordat David kwam, moest Saul daar zijn. Voordat de zoon van David zijn eeuwig koninkrijk kon oprichten, moest daar eerst het offer gebracht worden. Wel nu, van de Heere Jezus, die kwam in vernedering als de verkozene, de geroepene. Wel degelijk ook als een gezalfde gods. Van deze Heere Jezus is Saul een type. Ik heb vanmiddag nog in mijn concordantie na zitten kijken hoe vaak en waar het woord Messias eigenlijk in de Oud-Testamentische profetieën voorkwam. En het merkwaardigste was dat het bijna uitsluitend voorkomt bij Saul. En dan in de mond van David. De gezalfde des Heren. David zegt over Saul. Zou ik hem wat doen? Ik kan hem niks doen, want hij is de gezalfde des Heren. Saul was de Messias des Heren, zo staat het er steeds. Hij is een type van Christus in zijn vernedering. En hij verloor zijn koningschap. Ik weet niet of u zich dat zo gauw herinnert, hoe zowel David als Samuel, het bestonden om een stuk van de zoom van het kleed van Saul af te snijden en het hem voor te houden en te zeggen, beide zeiden dat op verschillende gelegenheden, alzo zal het koningschap van u genomen worden. En daar ging het om bij hem. Van hem zou het koningschap afgenomen worden. En Samuel zegt dat nadat Saul tot het brengen van offers overgegaan was. Ik kan er niet verder op ingaan natuurlijk. Maar het gaat om dat principe. Van hem werd het koningschap weggenomen. Maar de zoon van Saul, zijn erfgenaam dus, David, aan hem werd definitief het koningschap gegeven. Dat wil zeggen, zijn huis zou voor eeuwig zitten op de troon. Zoals we ook later in de profeten nog zullen zien. Eigenaardige wisseling is dat. Niet de eerste koning van Israël, maar de tweede koning van Israël. Niet Saul, maar David. Het is een bekend Bijbels principe. En daarmee is meteen vers 15 hier wat nader toegelicht in 2 Samuel 7, wanneer er staat, maar mijn goede tierenheid zal van hem niet wijken, gelijk als ik die weggenomen heb van Saul. Want de koning Saul, van hem werd het koningschap afgenomen. En Saul is wel degelijk een type van de Heer Jezus, de zonen Davids. En van de Heer Jezus wordt ook het koningschap afgenomen, maar van Saul was het definitief. Het kon hem een keer niet anders, hij stierf. Aan een zwaard wat rechtop in de grond gezet was. Denkt u er nog maar eens over na. Hij gaf zelfs zijn leven, ja, hij pleegde zelfmoord, zeggen we op de zondagsschool, hè. Maar hij gaf zelfs zijn leven aan op dat zwaard wat rechtop in de grond stond. Ongetwijfeld een beeld van het kruis. Van Saul werd het koningschap afgenomen. Van de Heere Jezus ook, dat wil zeggen in eerste instantie. Dat is ook wat de profetieën over hem zeggen. Wanneer Daniel spreekt over de Messias, Het woord is daar zelfs zo in onze vertaling terechtgekomen, Messias. Dan staat er, en na die bepaalde tijd zou de Messias worden uitgeroeid. De Messias zal uitgeroeid worden, staat er. En hij zal niet hebben. Dat zegt de grondtekst tenminste. En hij zal niet hebben. En de vertalers weten niet wat die Messias dan niet zal hebben. En die vertalen het dus allemaal wat verschillend. Maar het is een duidelijke zaak, als een Messias sterft, wat heeft hij dan niet? Als een gezalfde des Heren sterft, als een gezalfde sterft, wat heeft hij dan niet? Zijn koninkrijk. Hij is gezalfd tot koning. Maar na die 69 weken zou de Messias uitgeroeid worden en hij zou niet hebben. Zijn koningschap niet. Het koningschap werd van hem genomen. Daartoe werd hij ook gekruisigd, de zonen Davids. Hij die zo uitdrukkelijk als de zonen Davids in Bethlehem geboren werd, in de stad David staat er notabene bij, hij stierf als de koning der Joden. Het bordje erop, zodat we ons niet zouden vergissen. Als de koning der Joden. Als de erfgenaam dus van de troon van David, want David was de koning der Joden. De eerste stam waarover hij ook regeerde was die van Juda. De koning der Joden. Hij stierf en hij had niet. Maar het eigenaardige is, bij het type Saul was dat uiteraard definitief. Maar zijn troon ging over naar zijn erfgenaam. Iemand notabene uit een heel andere stam. Uit de stam van Juda vervolgens. Maar zo was het bij die zoon van David ook. Want de troonsrechten van Jezus van Nazareth, sorry dat ik het even zo moet zeggen. Zijn troonsrechten gingen over naar zijn directe erfgenaam, namelijk degene die van de doden werd opgewekt. Daar gaat het om. En daarom wordt hier al gezegd, ik zal van hem de goede tierenheid zal van hem niet wijken, gelijk als ik die heb weggenomen van Saul. Van Saul werd het weggenomen. Maar bij de vervulling van het type blijkt dat die troon toch blijft bij die verkorenen. Bij Christus. Eenvoudig omdat hij uit de dood werd opgewekt. Daar gaat het maar om. En het punt is nu dat de aangekondigde zoon hier, en ik heb dat ook al eerder gezegd, dat die aangekondigde zoon van David is in principe niet degene die geboren werd in Bethlehem, maar is degene die werd opgewekt uit de dood. Ik hoor het nog uit de mond komen van broeder Quillen Jones, op Hemelvaartsdag, die sprak over de risen Messiah. De risen Messiah, hij zei het op een hele speciale manier. De verrezen Christus. Men kent slechts een opgestane Messias. De Bijbel kent een Messias die uit de dood opstond. Niet een die sterft in feite, maar hij werd feitelijk pas de zoon, de erfgenaam en dus ook de Messias uiteindelijk door en na de opstanding uit de dood. Vandaar dat hier kan gezegd worden, die zoon die zal zitten voor eeuwig op zijn troon en de stoel zijn koninkrijks, die zal bevestigd worden tot in eeuwigheid. De eeuwige. Die zoon David zou eerst de dood moeten overwinnen, alvorens hij zou kunnen claimen de Messias te zijn. Ik weet dat het misschien wat overdreven is, maar het is wel zo duidelijk om te zeggen dat de Heer de Messias pas was na zijn opstanding. Want dat verklaart namelijk een heleboel. Dat verklaart bijvoorbeeld waarom waarom de Heer zo vaak tegen zijn discipelen zei, denk erom, mondje dicht. Denk erom dat je er niet over praat. Niet over wat je gezien hebt en niet over wat je gehoord hebt. Dat wil zeggen, zwijg erover tot een bepaald tijdstip. En ik moet nu denken aan de geschiedenis van de verheerlijking op de berg, waar de enkele discipelen de Heer Jezus zagen in een verheerlijkte gedaante, als in zijn koninkrijk. En het eigenaardige is, dan is alles uiteindelijk achter de rug en dan komen ze van de berg af en dan zegt de Heer tot die discipelen, hij zegt, denk erom dat je er niet over praat, totdat de Zoon des Mensen uit de doden zal zijn opgewekt. Ja. Waarom? Omdat hij niet als de Messias gepredikt kon worden op dat moment, omdat hij de Messias nog niet was. Dat is het eigenaardige, dat is ook het geheim van de evangelisten uit de Bijbel, Matthäus tot en met, in ieder geval tot en met Lucas. Het merkwaardige namelijk, dat daar zo in zulke bedekte termen gepredikt wordt. Dat niet ronduit gezegd wordt hoe het zit. En het eigenaardige is, kom je dan in de boek Handelingen terecht, Handelingen 2, dan is het of je een klap in je gezicht krijgt. Hoe nauwkeurig en hoe hard, hoe glashard Petrus die mannen van Jeruzalem toespreekt. En zegt, deze Jezus die gij gekruisigd hebt enzovoorts, die heeft God gesteld tot Here en tot een Christus, tot een Messias. Ja, dan wordt het ineens ronduit gezegd. Dan wordt precies verteld wie hij is. Maar met de nadruk op het feit dat hij uit de dood was opgestaan. En nu was hij de zoon Davids. Nu was hij de Christus. Voor die tijd niet. Voor die tijd moest hij eerst lijden en sterven. Hij moest eerst de reiniging onze zonde teweeg brengen, zei Paulus in Hebreeën 1. Ik hoop dat u het nog onthouden hebt. Hè? We hebben het ook al een paar keer gelezen. Pas daarna werd hij tot de erfgenaam. Ook de uiteindelijke erfgenaam op de troon van David. Natuurlijk, ook na zijn geboorte in Bethlehem en voor zijn dood had hij troonsrechten. Maar daarmee voldeed hij bepaald niet aan de belofte die hier in 2 Samuel 7 aan David gedaan is. Hij kon in die hoedanigheid niet voor eeuwig op die troon zitten. Hij moest eerst verrijzen. Hij moest eerst de basis leggen ook van een nieuw verbond. Er moest eerst een offer gebracht worden. En pas daarna kon dat eeuwige koninkrijk worden opgericht. Een koninkrijk inderdaad van het huis van David en niet van dat van Saul. En dan ben ik bij vers 16 van 2 Samuel 7 waar dan staat. Doch uw huis, in tegenstelling tot dat van Saul dus. Uw huis David zal bestendig zijn en uw koninkrijk tot in eeuwigheid voor uw aangezicht. Uw stoel zal vast zijn tot in eeuwigheid. Dat is de belofte die aan David gedaan werd. Het gaat er dus om dat de uiteindelijke Christus de Messias de zoon en erfgenaam is van David. En dat hij beantwoordt aan de belofte die hier aan David gedaan zijn. Het merkwaardige van deze belofte aan David is inderdaad dat het een belofte is. Hij is net zo onvoorwaardelijk als de belofte die God deed aan Abraham. En beide hebben dan ook te maken met het nieuwe verbond wat daar vervolgens uit voortkwam. Het verbond met Abraham en het verbond met David vinden allebei hun vervulling in het nieuwe verbond. En ze zijn allebei onvoorwaardelijk. Het zijn beloften. Maar daar moet ik nog wat bij opmerken. Want je kunt natuurlijk altijd nog de vraag stellen, wie was dan David feitelijk wel? En dan is het belangrijk dat we ons realiseren dat deze David ook een zoon was van iemand. En in dit geval doel ik nou eens niet op Saul. Maar David was feitelijk de zoon van Abraham, om er nog maar één te noemen. En vervolgens was hij ook de zoon van Adam. Er kwamen heel wat rechten en plichten, heel wat verschillende rechten en plichten, terecht bij David en via David en zijn afstammelingen vervolgens bij de Heer Jezus. Daar gaat het maar om. Want natuurlijk, het koningshuis van David was in eerste instantie, althans in de Bijbelse historie, het koningshuis van Israël. Het Israëlitische koningshuis. Dat kan allemaal wel zo zijn, maar het neemt niet weg dat David, ook als hij niet de koning geworden was, als hij niet zomaar tot koning gezalfd was over Israël, dat hij dan buiten alles wel degelijk de koning was, dat wil zeggen de troonsrechten had, niet slechts over Israël, maar over alle volkeren. Hij was de erfgenaam, hij was in ieder geval, hij bleek de erfgenaam te zijn of te worden, ik weet niet hoe, van Isaï. Maar dat hele geslachtsregister leidt regelrecht terug tot Adam. Dat is het enige geslachtsregister feitelijk wat in de Bijbel wordt bijgehouden. Wij praten altijd wel over al die geslachtsregisters in de Bijbel, maar vergis u niet, er is er maar één. Die van Adam, als we de stamvader nemen. En die van Christus, als we de laatste naam noemen die in het register voorkomt. Want sinds Christus is er geen geslachtsregister meer in de Bijbel. Heeft ook geen enkele zin ook. omdat die geslachtsregisters nodig waren voor het vaststellen wie is de erfgenaam van wie. Uiteindelijk dus wie is de erfgenaam van Adam. Maar erfrecht is uitgespeeld. Dat recht heeft geen enkele zin meer. Eenvoudig omdat er een erfgenaam is die eeuwig leeft. En daar houdt alle erfrecht op. Dan wordt het zinloos. Vandaar dat er geen geslachtsregisters meer bestaan en ook op geen enkele wijze meer te vinden zijn in de Bijbel. Ze werden prompt onbelangrijk. En dat is dan ook wat in het Nieuwe Testament staat. Dat geslachtsregisters onbelangrijk zijn. Niet die in de Bijbel staan, maar alle die we er nou nog op nahouden. Omdat ze je geen enkel recht geven. Ik weet niet of u dat ook hebt in de familie. Wij hebben in de familie ook iemand die dat is geprobeerd heeft om de familie eens na te zoeken. De stamboom eens na te zoeken. Want je hoopt er altijd dat er een of andere edelman ergens in de familie zit. Hij schijnt ergens opgehouden te zijn. Ik verdenk de onderzoeking hiervan dat ze terechtgekomen zijn bij niet al te beste figuur. En dan houden we meestal maar op. Ja, dan heeft het geen zin om te weten van wie je afstamt. Hè? Ja, van meneer Kannenburg. Morgen hoor je er alles van, Martin. Ja, dan kijk, geslachtsregisters zoek je uit omdat je denkt dat er wat belangrijks is. Omdat je misschien een familiewapen hebt of misschien nog ergens bezittingen hebt of zo. Hè? Misschien, weet je veel. Daarvoor zijn ze van belang inderdaad. En die geslachtsregisters in de Bijbel zijn alleen van belang omdat ze terugleiden tot Adam. En Adam was degene die aangesteld werd als de koning over de, in ieder geval over de hele aarde. Dat is wat er tenminste staat in Genesis 1. Genesis 1 vers 28. Wees vruchtbaar en vermenigvuldigt en vervult de aarde en onderwerpt haar en hebt heerschappij over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over al het gedierte dat op de aarde kruipt enzovoorts. De heerschappij werd gegeven aan Adam. De troon, in ieder geval over de aarde. En de vraag is, wie is zijn erfgenaam? Nou, David bevindt zich in de lijn van de directe afstammelingen. In zijn dagen was David de erfgenaam van Adam. David, de zoon van Adam. Daartussenin vinden we dan nog Abraham, die dan ook een belangrijke rol speelt, omdat God ook een bepaalde opdrachten, maar ook vooral beloften gegeven had aan Abraham. En de vraag was, wie is zijn erfgenaam? Dus er is inderdaad in de schrift sprake van een dynastie van Adam, een koningshuis van Adam. Het begint bij Adam, het loopt via Abraham en David naar Christus. Dat zijn de belangrijkste figuren daaruit en die spelen dan ook allemaal een rol. En wanneer het Nieuwe Testament dan ook eindelijk opent, dan gebeurt het eigenlijk op een nogal grove wijze. Dat wil zeggen, voor een Jood op een nogal grove wijze, wat mij betreft op een heel directe wijze, en ik hou daar eerlijk gezegd wel van. Dan begint Matthäus 1 vers 1, even kijken, want ik ga er zo toch wel naartoe. Maar Matthäus 1 vers 1 opent dan met het boek des geslachts. Wij zouden zeggen geslachtsregister, want zo wordt het meestal opgevat. Hè? Het boek des geslachts van Jezus, Messias, Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. Zo begint het. De zoon van David, de zoon van Abraham. En als hij dat niet is, nou, dan heeft dat geslachtsregister helemaal geen zin. Vandaar. De zoon van David, de zoon van Abraham, en zoals Lucas zegt, de zoon van Adam, en zoals Johannes zegt, de zoon van God. Ja. Vier namen worden dus al sowieso genoemd in verband met de Heer Jezus. Maar waar het nu om gaat en waar we ons verder vanavond toe moeten beperken is tot David en zijn huis. En we hadden het erover wie David was. Wel, David was dus de erfgenaam van de troon over de ganse schepping, over alle volkeren. Daarom berust de heerschappij over de volkeren dus in ieder geval bij Israël. Als er één volk de eerste is tussen de volkeren, dan is dat Israël. Omdat de troon van Adam vererfd is via Abraham, Isaac en Jacob. En zo dus in Israël terechtgekomen is. Vandaar dat het de troon over de volkeren berust bij Israël. Maar meer speciaal komen we dan terecht bij het koningshuis van David. David, een merkwaardige man, er zou ontzettend veel over te vertellen zijn. Niet alleen als de stamvader natuurlijk van de Heer Jezus, maar boven alles als een type van de Heer Jezus, want dat is hij ook nog. Maar goed, daar mag ik het niet over hebben, hè? Dat is weer een ander verhaal. Maar deze David, die onderscheidt zich hierdoor dat hij een heel bijzondere naam heeft en hij is in de hele Bijbel de enige die die naam draagt. Vele namen in de Bijbel die komen voor bij verschillende mensen, maar deze persoon is de enige die deze naam draagt, David. David betekent, ja, en dat is nou heel eigenaardig, want we hebben niks afgesproken, maar David betekent liefde. Geliefde, zeggen we meestal, maar gewoon liefde. En ik heb even in gedachten gehad om vanavond maar weer Hooglied 5 te lezen. Want elke keer als daar staat mijn liefste zus en mijn liefste zo, dan staat daar mijn David. Mijn David dit, mijn David dat. Zo is mijn David. Mijn liefde. Dat is het woord wat er staat. Want David was de geliefde. Een man naar Gods hart. Uitverkoren door God zelf. Een geliefde. En het is dan ook zonder meer zo dat de naam David niet beperkt blijft tot de persoon als zodanig, maar zelfs overgegeven wordt, doorgegeven wordt, eigenlijk vererfd wordt in het huis van David. Er worden heel dikwijls in de schrift koningen uit het huis van David aangesproken, waarbij de naam van David genoemd wordt. Meestal ter vermaning, maar de naam David wordt erbij vermeld. Maar uiteindelijk wordt er gesproken over een David die nog zou komen. Een David, dat wil zeggen een koning uit het huis van David, maar dus Christus. Want ook Christus zelfs wordt niet alleen genoemd de zoon van David, maar hij wordt ronduit David genoemd. We zullen dat zo zien in de verdere profetieën. Waar het maar om gaat is dat die naam, die geliefde, het naam van de geliefde, meteen hier aan David en zijn huis wordt meegegeven. Het eigenaardige is ook dat daardoor heel wat Bijbelse uitspraken een dubbelzinnige betekenis krijgen. In ieder geval die uit het Hooglied, met de liefde die daar genoemd wordt. Maar ook die schriftplaatsen in het Nieuwe Testament, waar steeds weer gezegd wordt, dit is mijn zoon, mijn geliefde. Dat is wat God zegt over Christus. Hij zegt, dit is mijn zoon, mijn geliefde. Maar als je dat in het Hebreeuws zegt, wordt het, dit is mijn zoon, mijn David. De beloofde David. Ja, dat werd ook inderdaad gezegd, diezelfde gelegenheid, die berg ter verheerlijking, hè? Waar de Heer zich aan zijn discipelen liet zien in heerlijkheid. Alsof hij in zijn koninkrijk gekomen was. Als een type van het koninkrijk. En dan is daar die stem uit de hemel, die er meerdere malen was overigens, die zei, dit is mijn zoon, mijn geliefde in wie ik mij wel behagen heb. Woorden die gezegd zouden kunnen zijn tot David. En de naam David speelt in die uitspraak dan ook een rol. Bij die geliefde kom je dus in ieder geval bij David terecht. Wel, dit schriftgedeelte, 2 Samuel 7, noemen wij meestal in verband met het Davidisch verbond. Wij praten over verschillende verbonden in de schrift. U weet het, je hebt mensen die kennen maar 1 verbond. En men noemt dan ook verbondstheologen. Hè? 1 verbond, men praat over het verbond. En wij vragen dan altijd, want wij zijn zeer eigenwijs, wij vragen dan altijd, welk verbond? En dan is er een hele rij, hè? En dit is er 1 van, het Davidisch verbond. Ja, als men praat over het evangelie, dan vraag ik ook altijd, welk? Welk evangelie? Er zijn er verschillende. Het is van belang te weten waar we het over hebben, hè? Welk evangelie? Welk verbond? Wel, het Davidisch verbond, dat vindt zijn oorsprong dus hier in deze belofte aan David. Maar het wordt natuurlijk naderhand vele malen in de schrift bevestigd. En daarom ga ik nu meteen door naar Psalm 89. Je hoeft niet te vragen van wie die psalm is. Of wel? Ik zou het toch maar doen. Psalm 89, waarin vers 4 al staat, ik heb een verbond gemaakt met mijn uitverkorene. Dat is eigenlijk de naam Saul dus, heel eigenaardig, hè? Ik heb een verbond gemaakt met mijn uitverkorene, ik heb mijn knecht David gezworen. Ik zal uw zaad tot in eeuwigheid bevestigen en uw troon opbouwen van geslacht tot geslacht. Dat is wat hier dus bevestigd wordt. Hier in de psalm wordt bevestigd dat wat de Heer eerder aan David beloofd had. Dat zijn zaad tot in eeuwigheid bevestigd zou worden op de troon. En daar wordt dan ook verder over gesproken in vers 21. Ik neem maar een gedeelte, hè. Vers 21 van deze psalm. Daar staat, ik heb David, mijn knecht. Dat stond ook zo in 2 Samuel 7. David, mijn knecht. Tot twee keer toe. Israël, mijn volk. David, mijn knecht. Dat zodat we ons niet zouden vergissen. David, de knecht des Heren. Ik heb David, mijn knecht, gevonden. Want hij was gezocht. Saul dus. Want dat is de betekenis weer van Saul. Hè? Ik heb David, mijn knecht, gevonden. Met mijn heilige olie heb ik hem gezalfd. Dat is het woord voor Messias. Gezalfd. Met welke mijn hand vast blijven zal, ook zal hem mijn arm versterken. En het is duidelijk dat die laatste uitspraak niet op de persoon van David zelf van toepassing is, maar op zijn erfgenamen. Ik zal mijn hand, met welke mijn hand vast blijven zal, ook zal ik hem mijn arm versterken. Hem, dat is dus het huis van David, het zaad van David. En verder wordt er over dat zaad van David gezegd in vers 28 van deze psalm. Ook zal ik, dat zegt de Heere, ook zal ik hem ten eerstgeborene zoon stellen, ten hoogste over de koningen der aarde. En ik zal hem mijn goedertierenheid in eeuwigheid houden, en mijn verbond zal hem vast blijven, en ik zal zijn zaad in eeuwigheid zetten, en zijn troon als de dagen der hemelen. En er wordt in één adem gezegd dat deze zoon, dan ook dit zaad van David, tegelijkertijd is de eerstgeboren zoon van God. Dus niet alleen van David, maar ook de eerstgeboren zoon van God, want de zoon van David is de zoon van God. Precies zoals het in 2 Samuel 7 stond. En het betekent dus dat hij ten hoogste gesteld wordt over de koningen der aarde. En dan wordt in vers 29 prompt gesproken over een verbond wat in eeuwigheid vast zal blijven. Een eeuwig verbond, want dat koningschap van de zonen Davids is inderdaad gebaseerd op het nieuwe verbond. En ook dus op het bloed van het nieuwe verbond. En ook dus op het offer wat daaraan vooraf ging. En waaruit we maar weer zien dat dat eeuwige koninkrijk van de Messias niet opgericht kon worden voordat dat offer op Golgotha gebracht was. Voordat die priesterlijke dienst van de Heere Jezus vervuld was. Eerst dat offer, daarna het koninkrijk. Eerst moest hij sterven en daarna op te staan om aangesteld te kunnen worden als zoon. Ik zou bijna meteen doorgaan naar een onderwerp van over een paar dagen. Namelijk de consequenties daarvan voor ons. Want voor ons geldt precies hetzelfde hoor. Moet eerst gestorven zijn om opgewekt te kunnen worden en om aangesteld te kunnen worden als zoon. Met Christus. En waarom zeg ik dat nou? Nou omdat er in vers 30 gesproken wordt over. En ik zal zijn zaad in eeuwigheid zetten. Het zaad van Christus feitelijk. En dan is het eigenaardig. Maar dan zit er in die uitspraak daar al opgesloten dat hij niet alleen is. Dat deze Messias van Israël niets slechts één man is. Dat is hij wel natuurlijk. Maar tegelijkertijd wordt daar een menigte achter gezien. Daar worden er meerdere. Het wordt een meervoud. Het wordt gepresenteerd als een meervoud. Hè? Er worden er meerdere gezien. Dat komt omdat die Messias van Israël niets slechts beschreven kan worden als Jezus van Nazareth, die stierf en die opgewekt is, maar omdat ook wij, als het lichaam van Christus, als het lichaam dus van de Messias, deel uitmaken van die Messias van Israël. En dat is de manier waarop dit verbond wat God sloot met David, ook op ons van toepassing gebracht wordt en ook dus voor ons van belang is. Zij het dan in geestelijke zin, in de geestelijke toepassing, maar desalniettemin wel degelijk terecht. Want die, de, De belofte van het eeuwige koninkrijk van de Messias. Dat is een belofte die uiteindelijk wel degelijk ook aan ons gedaan is. Maar goed, daar zullen we het later waarschijnlijk nog wel over hebben. Wanneer we spreken over de opstanding van Christus. Ik ga meteen maar even door naar de profetieën, want ik heb niet zo geweldig veel tijd, helaas. Ik ga meteen maar door naar Jesaja toe. Jesaja 9, ook een heel bekend schriftgedeelte. Ook al enige malen genoemd van de week. Jesaja 9, vers 5, waar staat, want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op zijn schouder, en men noemt zijn naam wonderlijk, raad, sterke God, vader der eeuwigheid, vredevorst. En dan wijs ik er maar even op, dat hier toch duidelijk gesproken wordt over de zoon, het woord wordt zelfs genoemd, de zoon, hè. Een kind is ons geboren en een zoon is ons gegeven, maar een van de namen van de zoon is vader der eeuwigheid. De zoon wordt vader genoemd, hier, vader der eeuwigheid, ja. Het kan echt, hè? Een zoon kan een vader zijn, dat is hier ook zo. Maar goed, daar gaat het nu niet over. Waar het nou om gaat, is dat vers 6 zegt, de grootheid deze heerschappij en des vredes zal geen einde zijn op de troon van David en in zijn koninkrijk, om dat te bevestigen en dat te sterken met gericht en met gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid, de ijver des Heren der Heerscharen zal zulks doen. En het punt is dat de beloofde zoon hier in de eerste plaats de zoon van God is. Zo wordt hij ook genoemd, hij wordt dan ook sterke God genoemd, maar deze zoon van God is hier gezeten op de troon van David en in het koninkrijk van David. Hij is dus blijkbaar, al wordt het woord niet gebruikt, de zoon van David, de erfgenaam van David. Dus hij zit op de troon van David en in zijn koninkrijk en hij zal daar in vrede regeren. David zelf was degene die zijn leven lang oorlog heeft moeten voeren, maar zijn zoon zou een vrederijk stichten. Typologisch natuurlijk voorgesteld door het rijk van Salomo, die notabene zo heet, hè? Shalom, vrede. Maar hij was een type van Christus straks, wanneer hij inderdaad definitief in zijn koninkrijk zit en wanneer hij zijn koninkrijk gevestigd zal hebben op aarde. En dan staat er dat zijn koninkrijk bevestigd zal worden en zal gesterkt worden van nu aan tot in eeuwigheid staat het. En dan zijn we weer een generatie verder. We hebben het al gehad over Saul en David, maar zo kom je nog terecht bij Salomo ook. Want David is een type van Christus bij zijn wederkomst. En zoals David zijn koninkrijk heeft moeten veroveren op aarde, overigens net zo als Adam dat feitelijk moest. Hij kon het alleen niet. Maar zoals David zijn koninkrijk heeft moeten vestigen, heeft ervoor moeten strijden, zo zal ook Christus bij zijn wederkomst via oorlog, via strijd, hier op aarde zijn koninkrijk hier op aarde vestigen. En David is dan ook een type van Christus bij zijn tweede komst, bij de oprichting van het koninkrijk, zoals Saul een type is van de Heer Jezus bij zijn eerste komst in vernedering. Hij die verdwijnen moest, die plaats moest maken voor een ander, voor een erfgenaam. En zo is Salomo dan vervolgens een type van Christus als de vredevorst, nadat zijn rijk op aarde is opgericht. Vanaf het begin van de 1000 jaren, zal ik maar zeggen. Wanneer het inderdaad vrede is en ook de laatste vijand op aarde, op dat moment van de aarde verdwenen is, wanneer Satan gebonden zal zijn. Dan begint de periode van de regering van Christus, die al werd voorgesteld door Salomo. Maar goed, dat is dan weer Christus in de typologie, hè? Je kunt makkelijk verdwalen in een onderwerp, merk ik wel. Wel, dat was het bekende gedeelte in Daniel 9, daarna in Jesaja 9. In Jesaja 11 wordt er uiteraard ook over gesproken, ook een heel bekend gedeelte. Jesaja 11 vers 1. Want er zal een reisje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Isaï, en een scheut uit zijn wortelen zal vrucht voortbrengen en op hem zal de geest des Heren rusten, de geest der wijsheid en des verstands, de geest des raads en der sterkte, de geest der kennis en der vreze des Heren. En zijn rieker zal zijn in de vreze des Heren. Enzovoort. Gaat om een reisje wat voort zou komen uit de afgehouwen tronk van Izaï. Het is me niet helemaal duidelijk of dit nou rechtstreekse profetie is of typologie. Maar dat maakt niet uit, hè. Als we maar even begrijpen wat hier geschilderd wordt. Het beeld is hier een afgehouwen boom. Een boom die omgehakt is. Waaruit die tronk heet dat, hè. Waaruit die tronk weer een nieuw tak, nieuw leven voortkomt. Er komt een reisje voort uit die afgehouwen stam. Ja. Dat is een moeilijke vraag, hè? Maar wanneer werd die tronk eigenlijk afgehouwen? Wanneer is die boom van Jesse, van Izaï, omgevallen, omgehakt? Ja, nou wordt die moeilijk, hè? Nee, op Golgotha. Ja. Want die boom, dat is een stamboom, zullen we dan maar zeggen, hè? Dat is dus de weergave van de diverse generaties uit het huis van David. Wanneer werd daar een eind aan gemaakt? Wel bij de dood van de laatste afstammeling van David. En van Izaï dus. Bij de kruisiging. En wanneer hier dus staat dat er een reisje zal voortkomen uit de afgehouwen tronk van Izaï. Ja, sorry, dat realiseer ik me ook. Dan gaat het niet over kerstfeest, maar dan gaat het over Pasen. Ja, het verschil is niet zo groot, hoor. Daar gaat het nou even niet om, hè. Maar het gaat erom dat hij eerst afgehouden is. Er staat niet simpelweg, er zal een reisje voortkomen uit de tronk van Izaï, of uit die boom van Izaï. Dat had heel goed gekund en het zou waar geweest zijn, dat is ook waar. Maar er staat uitdrukkelijk dat hij eerst afgehouden is. En dat is in wezen precies hetzelfde als wat we net lazen in Jesaja 9 vers 5. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. De kind werd geboren in Bethlehem, maar pas later werd hij gegeven en aangesteld dus als de zoon en als de erfgenaam. Het zijn in feite twee verschillende fasen uit de geschiedenis van de Heer Jezus. En zo is dat dus ook in Jesaja 11 vers 1 het geval. Het is die tronk die er was, maar die afgehouden is. De boom was afgehouden. De Messias was uitgeroeid en hij had niet, zegt Daniel. Maar uit die afgehouwen tronk kwam een reisje voort. En dat reisje is in beeld van Christus, die krachtelijk bewezen is te zijn de Zoon van God. Door de opstanding uit de doden. Maar daar werd hij ook de laatste erfgenaam van David. In al die schriftplaatsen wordt gesproken, ik weet het is betrekkelijk bedekt, maar in al die schriftplaatsen wordt gesproken over de dood van de Heer Jezus. In 2 Samuel 7, in Jesaja 9 en ook hier in Jesaja 11. Wel, we gaan verder in het boek Jesaja. We gaan naar Jesaja 16. Waar het verbond met David nog eens weer bevestigd wordt. Jesaja 16. Vers 5, waar staat, want er zal een troon bevestigd worden in goede tierenheid, en op dezelfde zal bestendig een zitten in de tent van David, een die oordeelt en het recht zoekt en vaardig is ter gerechtigheid. Zo wordt weer bevestigd dat er iemand zou zitten op die troon van David en ook in de tent van David, een hut wordt er ook wel eens over gesproken, een tabernakel van David wordt het ook wel genoemd en later ook aangehaald. In het Nieuwe Testament. Maar daarin zou een zitten die bestendig zal zitten op de troon en wiens troon zal bevestigd worden. Overigens, maar dat hoeft u niet allemaal te onthouden, maar overigens wijs ik erop, dat is voor sommigen onder u, dat in vers 1 verwezen wordt naar Sela. En dat in de Psalm 89 die ik net las over de afstamming van David, de zoon van David, dat ook genoemd werd Sela. Sela is de plaats in de woestijn waarvanuit de Heer straks bij zijn wederkomst zijn koninkrijk zal oprichten. Vanuit Sela. De woestijn, daar waar Israël bewaard zal worden. Israël heeft een plaats in de woestijn haar van God bereid. In de verdrukking. Sela is dat. En in die plaats Vanuit die plaats zal het gelovig overblijfsel van Israël ook optrekken naar Jeruzalem, zoals eens David aan het hoofd van de stammen Israëls optrok naar Jeruzalem en Jeruzalem veroverde op de vijand en daar zijn troon vestigde, zo zal de Heer Jezus zelf ooit aan het hoofd van Israël, een gelovig Israël uiteraard, optrekken naar Jeruzalem om Jeruzalem op de vijand te veroveren en daar zijn troon te vestigen. Ik zeg het maar omdat sommigen van u dat waarschijnlijk wel weten, omdat ik het wel eens eerder verteld heb, maar het valt mij dan elke keer op dat die naam Sela er elke keer weer bij staat. Hè? Sela, begin van de troon. Sela betekent rots. De rotssteen. Christus, de rots wordt op een of andere wijze altijd wel een keer genoemd. In verband met de vestiging van het koninkrijk. Het koninkrijk van de rots, feitelijk. Het koninkrijk van de steen. De steen uit Daniël. De steen die viel op dat beeld van Nebukadnezar. De steen van een koninkrijk voorstelt. Die rotssteen is Christus. Daar gaat het maar om. Die rotssteen wordt dus genoemd. Soms op verschillende wijzen, want op allerlei manieren wordt dezelfde waarheid steeds weer in de schrift naar voren gebracht. Ik weet, het is voor een groot deel typologie. Maar er is al eerder een lans voor gebroken van de week en ik doe het nog maar een keer, hè. Want de meest geweldige waarheden met betrekking tot Christus vind je inderdaad niet in de rechtstreekse profetie, maar juist in de typologie, in de beelden die erbij gegeven worden. Maar goed, we zullen het daar verder niet over hebben. Ik noem u Jesaja 37. Jesaja 37. En ik lees even vanaf vers 32. Daar staat, want van Jeruzalem zal het overblijfsel uitgaan en het ontkomene van de berg Sion. De ijver des Heren der Heerscharen zal dit doen. Daarom, zo zegt de Heere van de koning van Assyrië, hij zal in deze stad niet komen, noch daar een pijl inschieten, ook zal hij met geen schild daarvoor komen en zal geen wal daartegen opwerpen. Door de weg die hij gekomen is, doordien zal hij wederkeren. Maar in deze stad zal hij niet komen, zegt de Heere, want ik zal deze stad beschermen om die te verlossen, om mijnentwil en om David, mijn knechtswil. Hier wordt gesproken over een toekomstige verlossing van Jeruzalem en het opvallende daarbij is dat inderdaad David genoemd wordt. Om Davids wil, om mijn knechts wil. David, mijn knecht, staat er weer bij. David, mijn knecht. David, die voor eeuwig op die troon zou zitten. Althans, het huis van David. En Jeruzalem is immers de stad van David. Er wordt steeds zo genoemd. Jeruzalem, de stad van David. De stad die David veroverde. Het opmerkelijke is nu, wanneer hier profetisch gesproken wordt over de uiteindelijke en definitieve bevrijding van Jeruzalem en in verband met de komst en de openbaring ook hier op aarde van de zonen Davids, dan wordt er in de eerste plaats gezegd in vers 32 dat van Jeruzalem het overblijfsel zal uitgaan. Dat is een waarheid die u zich misschien niet alle dagen realiseert, maar het overblijfsel van Israël, dat wat van Israël overblijft, dat wat dus van Israël gelovig is, want als je niet gelovig bent, blijf je nooit over, hoor. Dat is niet moeilijke theologie, dat is heel gemakkelijk. Als je niet gelovig bent, blijf je niet over. Maar het gaat hier om het gelovig overblijfsel van Israël. Daarvan wordt gezegd, het zal uitgaan uit Jeruzalem. En het ontkomene van de berg Sion, het zal uitgaan van Jeruzalem. Dat weten we wel, want bij de komst van de zonen Davids op de Olijfberg, dan zal inderdaad het gelovig overblijfsel van Israël uit Jeruzalem uitgaan, vluchten uit het land, naar de woestijn. Waar naartoe? Dat heb ik dus even al gezegd, hè? Naar Sela in de woestijn, ja, inderdaad. Daar moeten ze naartoe. En vanuit Sela zal de zonen Davids als de herder voor zijn kudde optrekken weer naar Jeruzalem. En ik zeg dat expres zo, omdat de profeet Micha er zo over spreekt. Dat de doorbreker voor hun aangezicht zal voortgaan als de herder voor de kudde, zo staat het allemaal. En dan zullen ze komen uit het gebied van Edom, van Bosra, naar Jeruzalem. Want Sela ligt in het gebied van Edom, de woestijn van Edom. Daar is dat gelovige overblijfsel. En het gelovige overblijfsel uit Jeruzalem, bij het moment van de wederkomst van Christus, als de zonen David, zal vluchten uit Jeruzalem. Sommigen denken dat het andersom is. Maar dat is niet zo. De Heer komt niet in Jeruzalem om hen te helpen. De Heer komt buiten Jeruzalem op de Olijfberg en hij zegt er nou eruit. Terug naar af. Waarna de Heer, net als ooit, zijn stamvader David zijn koninkrijk zal oprichten door in eerste instantie Jeruzalem te veroveren. En dat vanuit de woestijn. Vanuit Sela. Hetzelfde Sela waar ooit David zelf in de spelonk, de rots. Het is allemaal hetzelfde woord hoor. Sela, rots. Hè. Hetzelfde plaats, Sela, waar David zelf ooit vluchtte voor Saul. En waar hij zijn psalmen schreef. Dat wil zeggen sommige daarvan. Ja. Diezelfde plaats, in de woestijn van Paran wordt het ook wel genoemd, waar David vluchtte voor Saul, daar zal ook het gelovig overblijfsel in de eindtijd vluchten voor de antichrist. Voor een alternatieve Christus, voor een alternatieve Messias. Eentje die niet de zoon van David is, maar zich wel voor een Messias uitgeeft. Maar de Messias komt wel. En hij zal aan het hoofd van de kudde voor de schapen uit optrekken naar Jeruzalem en Jeruzalem veroveren en maken tot de hoofdstad van Israël. De hoofdstad van zijn rijk, de hoofdstad over de aarde dus. Vandaar dat vers 32 hier in Jesaja 37 in eerste instantie spreekt over het uitdrijven van het overblijfsel uit Jeruzalem. Maar daarna zegt vers 35, want ik zal deze stad beschermen om die te verlossen om mijnentwil en om Davids mijn knechtswil. Want daarna zullen zij inderdaad terugkeren naar Jeruzalem om dat koninkrijk daar definitief te vestigen. Zoals ooit David. Van daaruit ga ik nog naar Jesaja 55. Jesaja 55. Vers 3. Waar het gezegd wordt, neigt uw oor en komt tot mij. Hoort en uw ziel zal leven, want ik zal met u een eeuwig verbond maken en u geven de gewisse weldadigheden van David. Ik zal u geven de gewisse weldadigheden van David. Die weldadigheden van David die al eerder beloofd waren dus. Namelijk iemand uit het huis van David op de troon van David. Wanneer komt hij, staat er? Dat staat erbij. Wanneer zal de Heer hen geven, aan Israël dus, geven de gewisse weldadigheden van David? Als ze horen, ja. Vers 3, neigt uw oor en komt tot mij, hoort en uw ziel zal leven. Er zijn nog altijd mensen die denken dat het is doet en uw ziel zal leven. Maar dat is niet zo. Het is hoort en uw ziel zal leven. Want het geloof is uit het gehoor. En dat uit het woord Gods dus. En als Israël hoort, dan zal de Heer een eeuwig verbond met hen sluiten. Want aan het eeuwige verbond, dat nieuwe verbond dus, want dat is dat eeuwige verbond, heb je slechts deel nadat je tot geloof gekomen bent. Ik kan nog wel beter zeggen, meer nieuwtestamentisch dan. Daar heb je deel aan nadat je zelf gestorven, begraven en opgewekt bent. Eerder niet. Pas na de dood is daar dat eeuwige verbond. Dat geldt voor Israël net zo goed. Voor de individuele Israëliet, vandaag aan de dag. Maar zelfs voor de natie Israël, die eerst zal vernietigd worden, omkomen in de grote verdrukking, om wedergeboren te kunnen worden. Anders kan dit. Dat komt met mij niet. Anders. Dat kon met mijn Heer, mijn Messias niet eens anders. En dat kan met Israël ook niet anders. Dat kan met de schepping ook niet eens anders. Eerst dood, dan leven. En die dood van de Heer Jezus, die wordt ons toegerekend wanneer we simpelweg gehoor geven aan zijn woorden. Dat geldt voor Israël nog steeds. En altijd. Israël moet het oor neigen en horen. En dan zal de Heer hen geven de gewisse weldadigheden van David. En dat is een goed uitgangspunt om van hieruit verder te gaan naar het Nieuwe Testament. Ik was nog lang niet klaar met het oude hoor. Maar zoals bekend kom ik natuurlijk nooit klaar met een onderwerp. Dat is maar goed ook, want we willen volgend jaar nog een conferentie houden, heb ik begrepen. We moeten een beetje aan klantenbinding doen natuurlijk. Ik ga naar Handelingen 13. Want in Handelingen 13 wordt deze profetie, Jesaja 55 vers 3... direct geciteerd. Handelingen 13. Vers. Ik lees maar vanaf vers 33. Nee, ik moet toch vers 32 hebben. Het is niet anders. Handelingen 13 vers 32, daar staat: en wij verkondigen u de belofte die tot de vaderen geschied is, dat namelijk God dezelfde vervuld heeft aan ons hun kinderen, als hij Jezus verwekt heeft. Dat is Paulus aan het woord, en hij zegt dat God de beloften die aan de vaderen, aan Israël dus, aan de vaderen gedaan waren, vervuld heeft aan ons, aan de kinderen dus, aan zijn tijdgenoten. Hoe? Nou, dat staat erbij: als hij Jezus verwekt heeft. En dat is een beetje een ongelukkige vertaling, maar het gaat om de opstanding. Als hij Jezus opgewekt heeft. Ik meen dat een nieuwe vertaling dat ook inmiddels zo heeft. Ja, het gaat om het opstaan, het oprichten. Het gaat over de opstanding. Die beloften die aan David gedaan zijn, die aan de vader gedaan zijn, zijn vervuld. Niet door de geboorte van de Heer Jezus. Daar verscheen niet de zonen Davids. Niet de beloofde althans. Maar bij de opstanding van de Heer Jezus. Als hij Jezus verwekt heeft, staat er. En dat blijkt dan trouwens ook uit dat wat verder nog volgt. Er staat dan in vers 33. Gelijk ook in de tweede psalm geschreven staat: gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Hebben we ook al eerder gelezen. Maar de vraag is nu: wanneer werd die zoon dus gegenereerd? Wel, als hij Jezus verwekt heeft. Dat is wat er staat, hè? Als hij Jezus verwekt heeft, gelijk ook in de tweede psalm geschreven staat. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Zodat Paulus hier ronduit zegt dat die uitspraak in psalm 2, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, dat heden slaat op het tijdstip van de opstanding van Christus. Niet op de geboorte in Bethlehem, maar op definitief de opstanding uit de dood. Waar hij in als eersteling van een nieuwe schepping, als eersteling ook van een eeuwige schepping dus, verrees. En als eersteling was hij dus inderdaad de eerstgeborene en had hij dus zelfs ook de rechten, troonsrechten zelfs, over een nieuwe schepping. Niet eens alleen over de oude, maar bovendien ook over een nieuwe. Dus gij zijt mijn zoon, inderdaad, uiteindelijk via de opstanding, zoals het in de tweede psalm ook staat, zegt Paulus, en dan lees ik verder, en dat hij hem uit de doden heeft opgewekt, alzo dat hij niet meer zal tot verderving keren, heeft hij al dus gezegd: ik zal u lieden de weldadigheden Davids geven die getrouw zijn. Dat is dus vers 34 van Handelingen 13. Dat hij hem uit de doden heeft opgewekt, staat er uitdrukkelijk nog een keer bij. Het wordt herhaald notabene. Denk erom, daar werd de belofte vervuld. En natuurlijk, Jozef, van Maria zullen we maar zeggen, Jozef was de zoon Davids. Zo wordt hij aangesproken door een engel. Gij Jozef, gij zoon Davids. Hij was een zoon Davids. En op grond van zijn geboorte was de Heer Jezus ook een zoon Davids. Maar hij werd de zoon Davids. En hij werd de vervuller van de beloften die aan David gedaan zijn. Niet door zijn geboorte in Bethlehem, maar door zijn opstanding uit de dood. En daar gaat het om. Daar werd hij de beloofde Messias. En er waren vele messiassen geweest. Elke koning van Israël, elke priester van Israël was een messias, een gezalfde. Maar de messias is de beloofde. De Messias is hij die uit de dood opstond. En vandaar dat Paulus hier de vers uit Jesaja 55 vers 3 aanhaalt. Ik zal u lieden de weldadigheden Davids geven die getrouw zijn. Wanneer zou God die weldadigheden Davids dus geven? Na de opstanding van Christus. Daar zou de belofte vervuld worden. En vandaar dat Petrus op de Pinksterdag, dat was dus Handelingen 2, zo nadrukkelijk spreekt over deze Jezus als de zonen Davids. En hij is geworden, zegt Petrus ook daar, tot een Messias. Het is toch goed, geloof ik, om daar maar even naar terug te bladeren, naar Handelingen 2. Waar Petrus in zijn prediking betoogt dat de woorden van David in de psalmen, de profetieën dus die David als profeet gedaan heeft, want zo noemt hij hem hier, dat die spreken feitelijk over de zonen Davids. Wij spreken wel eens over messiaanse psalmen. Ik heb me wel eens afgevraagd of er eigenlijk ook andere psalmen zijn. Daar ben ik nog niet achter. Ik heb er geen één kunnen vinden nog, tot op heden, hè. Het gaat allemaal over de Messias. En wanneer David spreekt, gaat het uiteindelijk om de zonen Davids. Dat is ook wat Petrus hier in zijn toespraak uiteenzet. En hij besluit dan de toespraak in vers 34 door weer Psalm 110 aan te halen. Hij zegt daar, want David is niet opgevaren in de hemelen, maar hij zegt, de Heere heeft gesproken tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand. Totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank uw voeten. Zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls dat God hem, de zonen Davids dus, dat God hem tot een Heer en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus die gij gekruist hebt. En het is Petrus die hier betoogt dat die zonen Davids inderdaad, zonen Davids werd door de opstanding, vandaar dat de opstanding de inhoud is van de prediking, ook altijd bij Petrus zowel als bij Paulus, daar waren ze het best over eens. De opstanding was het belangrijkste, de opstanding van Christus, waardoor hij de zoon en erfgename rechthebber op de troon werd. En vervolgens betoogt Petrus dat ook die Psalm 110, die spreekt over de positie van die zoon aan de rechterhand Gods, dat vervuld is in de hemelvaart van de Heer Jezus. Want op dit moment is de Heer Jezus ook officieel en zichtbaar ten hemel gevaren. Hij zit aan de rechterhand. En Paulus haalt, of Petrus haalt Psalm 110 aan. En zegt, kijk, die zoon, die zit nu aan de rechterhand Gods. Daar gaat het om. Dat is de vervulling van Psalm 110. En vanaf nu is het zo dat wanneer Israël het oor neigt en hoort dat de Heer Israël zal geven de gewisse weldaden van David. Dat is het uitgangspunt van de prediking. Peter zegt, het is zover. Kom maar. Je moet het alleen geloven en men kwam tot geloof. En dan weet ik wel dat dit soort dingen worden niet zo gemakkelijk geaccepteerd. En in onze Nederlandse Bijbel blijft het ook via de vertaling een beetje ingebreken. Maar wanneer Petrus in zijn volgende toespraak daarover spreekt, zegt hij het nog duidelijker. Alleen in onze vertaling zakt het wat weg. Dat is de bladzijde ernaast in Handelingen 3. Dan roept hij Israël weer op. Tot geloof, tot bekering. En zegt in vers 19 van Handelingen 3. Betet u dan en bekeert u. Oproep aan Israël. Zelfde oproep als die van de oud-testamentische profeten eigenlijk. Betert u dan en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden? En dan wordt het moeilijk. Maar dan staat er, opdat, niet wanneer, maar opdat de tijden der verkoeling zullen komen. Opdat de tijden der verkoeling zullen komen van het aangezicht des Heren. Dat is wat letterlijk de grondtekst zegt. Betert u dan en bekeert u, opdat uw zonden uitgewist mogen worden. En opdat de tijden der verkoeling zullen komen van het aangezicht des Heren. Want dat beter en bekeren, dat is voorwaarde voor het uitwissen van de zonde en het komen van de tijden der verkoeling. Het komen ook van de gewisse weldaden van David. En u hoeft maar een andere Bijbel te nemen om het te zien. Ik weet niet of de nieuwe vertaling dat beter heeft, want die gebruik ik eerlijk gezegd nooit. Ja, die zijn het gevolg van de bekering van Israël. Die zullen komen nadat Israël zich bekeert. En vandaar die prediking. En zo gaat vers 20 ook verder. En hij zenden zal Jezus Christus die u tevoren gepredikt is. Betert u dan en bekeert u opdat uw zonden uitgewist worden, opdat tijden der verkoeling zullen komen en opdat hij zenden zal Jezus Christus die u tevoren gepredikt is. Dus op grond van dit vers kun je nou de vraag stellen, wanneer komt de Heere Jezus weder? Wanneer komt hij weer? Wel, nadat Israël zich gebeterd heeft en zich bekeerd heeft. Dat is wat hier staat. Want zodra Israël dat doet, zal God zenden Jezus Christus die tevoren gepredikt is, welke de hemel moet ontvangen tot wanneer? Tot de tijden der wederoprichting aller dingen die God gesproken heeft door de mond van al zijn heilige profeten van alle eeuw. Dus het moment dat Christus zal zitten op de troon van David, dat is afhankelijk, althans volgens dit vers, dus je kunt meer argumenten aanhalen, maar op grond van deze versie, is afhankelijk van de bekering van Israël. En daarom is de bekering van Israël Gods eerste doel in deze wereld, nadat de gemeente van de aarde zal zijn weggenomen. Israël moet tot bekering komen, Israël wil niet, maar Israël zal dus gedwongen worden, opdat die tijden der verkoeling zullen komen, opdat die gewisse weldaden van David gegeven zullen worden aan Israël, en opdat hun zonden zullen uitgewist worden, en opdat alle beloften, alle profetieën van alle profeten van alle eeuw vervuld zullen worden, dan vervolgens. En vandaar dat de prediking van het evangelie aan Israël in de Bijbel altijd de primaire aangelegenheid is. Dat is het meest belangrijke wat er in de wereld is. De bekering van Israël. Want eerder verschijnt die zonen van David, die zonen Gods, niet in deze wereld. Weet ik wel, je kunt ook langs een heel andere weg binnenkomen en aantonen dat er een bepaald tijdstip staat voor de komst van Christus. Dat is ook waar. Er worden tijdrekeningen en alles voor gegeven. Ik bedoel, maar wij kijken ook naar de tekenen der tijden en we zeggen het is nabij. Niet omdat Israël tot bekering komt, want dat is helaas niet het geval. Laat u niks wijs maken. Helaas niet. Maar we zien het aan andere dingen, omdat er andere argumenten aangehaald kunnen worden. Maar het neemt niet weg dat de Heer pas aan Israël verschijnt. Dat de Heer pas zijn voeten zet op de Olijfberg voor Jeruzalem. Wanneer de inwoners van Jeruzalem tot geloof komen en in geloof de naam des Heren aanroepen. Want al wie de naam des Heren aanroept zal behouden worden. En te Jeruzalem en op de berg Sion zal ontkoming zijn, zegt Joël, die hier geciteerd wordt door Petrus overigens. Te Jeruzalem zal ontkoming zijn, dat is wat we gelezen hebben ook in de profetieën. Zij zullen vluchten uit Jeruzalem. Daar is ontkoming, doordat Christus, de zonen Davids, verschijnt om zijn rijk en zijn troon te herstellen. En wanneer later in handelingen er problemen ontstaan binnen de christengemeente, Dan zijn Petrus en Paulus en Jacobus daarbij vertegenwoordigd en dan wordt er vastgesteld wat er in de profeten staat. En ik citeer dat dan maar even in Handelingen 15, dat Jacobus zegt in Handelingen, ja Jacobus, notabene een zoon van Jozef en Maria en dus naar het vlees een zoon Davids, ja. Deze Jacobus neemt in de gemeente Jeruzalem het woord en zegt, mannen broeders, dat is vers 13, Simeon heeft verhaald hoe God eerst de heiden heeft bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. En hiermee stemmen overeen de woorden der profeten gelijk geschreven is. Na deze zal ik wederkeren en weder opbouwen de tabernakel van David die vervallen is. En hetgeen daarvan verbroken is weder opbouwen en ik zal dezelfde weder oprichten. En vervallen het van David die weer opgericht wordt. Een tronk van Isaïe die afgehouwen is, maar weer een reisje uit voortkomt. Een Messias die uitgeroeid wordt en die zal niet hebben. En toch komt hij alsnog om zijn koninkrijk op te richten. Dat is het verhaal van de zoon van David in de schrift. Hij die weggenomen wordt, hij die uitgeroeid wordt, hij die zijn leven gaf, hij die priesterlijke dienst verricht, hij die een offer bracht, hij die zijn eigen leven opgaf. Maar die desondanks alsnog zal verschijnen om alsnog alle rechten en plichten die op hem rusten te beantwoorden, te vervullen. Te zitten op de troon van Adam. In vervulling te doen gaan de belofte, alle beloften die aan Abraham gedaan zijn. Te vervullen de beloften die gedaan zijn in verband met het bezit van het land Canaan uiteraard ook. Maar ook te vervullen de beloften die aan David gedaan zijn in verband met zijn zaad wat op de troon zal zitten. En heb ik het nog niet eens over de beloften die bovendien ook gedaan zijn aan ons. Die tot geloof gekomen zijn, die behouden geworden zijn, na of sinds dat deze zoon van David gezeten is als de zoon van God, ter rechterhand Gods, als onze hoge priester. Maar dat is weer een ander verhaal, dat komt misschien verderop in de week weer aan de orde. Wel, het spijt me, ik ben helaas niet helemaal door alles heen gekomen wat ik u had willen zeggen, maar ik realiseer me dat het meer dan genoeg is voor één avond. Wat belangrijk is, is dat dat onze heiland, waar soms zo denigrerend en zo neerbuigend over gesproken wordt, dat de hoogste, de mens is met de hoogste titel en de hoogste rechten in deze wereld. En deze, kijk, bij de koningin kom je maar zo niet de deur binnen hoor. Dat is heel moeilijk om daarbij terecht te komen. Zelfs hier in Nederland bedoel ik maar. Hè? Dat is heel ver van ons af. Dat is heel veel wat ons scheidt. Maar de grootste vorst die de schepping ooit gekend heeft en ooit zal kennen, met die vorst zijn wij onlosmakelijk verbonden. Dat is geen verdienste, dat weet ik wel. Maar laten we ons realiseren dat alle roepingen, alle dingen die van toepassing zijn op Christus, alles waartoe Christus geroepen is, dat tevens ook ons deel is geworden. Dat wij geroepen zijn tot precies dezelfde roeping. Als de zonen Davids. Ook wij zijn zonen Davids. Zoals wij zonen van Abraham zijn, zoals Paulus zegt. Meerdere malen. Elke gelovige is een zoon van Abraham, staat er. Een erfgenaam van Abraham. Weliswaar op een wat andere wijze, maar desalniettemin erfgenaam van David. Erfgenaam van Abraham en erfgenaam van David, dat geldt ook voor ons. En laten we ons realiseren dat we zo'n positie hebben. En laten we ons ook realiseren, maar daarover verder in deze week meer, dat deze zonen Davids in deze wereld tot vandaag aan de dag een verworpene is. En dat daarom ook wij verworpenen zijn. Niet ons bevinden in Jeruzalem, maar inderdaad ons bevinden buiten die lege plaats. Zoals ook Israël zal moeten vluchten, ook in uiterste instantie. Bij de wederkomst van Christus. Buiten de lege plaats. Eerst naar de woestijn. Om vanuit de woestijn het beloofde land in ontvangst te nemen. Wel zo is het met ons ook gegaan. Uit deze wereld. Geworpen. Verworpen. Eigenlijk gestorven. En dus deze wereld verlaten. Want wij zijn getrokken uit deze wereld. Hè? En typologisch gezien bevinden wij ons ook inderdaad in die woestijn. In Sela. In de rots. Uit welke is Christus. Om van daaruit, met Christus, ooit de beloofde erfenis in bezit te nemen. En heus, ook aan die beloften die aan David gedaan zijn, hebben wij deel. Maar goed, dat is een ander onderwerp. Wij zullen eerst de Heer danken. Wij danken u trouwe hemelse Vader, voor die geweldige rijkdom die u in uw woord hebt willen openbaren. Een rijkdom die toekomt aan uw Zoon. En wanneer we dat zeggen, Vader, dan realiseren wij ons dat uw woord zegt dat ook wij als uw kinderen geroepen zijn tot het zoonschap. Dat wij ook mogen verwachten, samen met Christus, de aanstelling als zonen. En dat we ook mogen weten dat deze hele schepping zelfs wacht en uitziet en zucht van verlangen naar het openbaar worden van de zonen Gods. En we danken u, Vader, dat we deel mogen hebben aan die zoon. Dat we mogen zijn zoals hij is. En dat we met hem gestorven en begraven zijn, maar dat we met hem ook zijn opgewekt en bestemd zijn ook om met hem te regeren. We danken u boven alles, Vader, dat u ook langs diezelfde weg, via Christus, ons gerechtvaardigd hebt van de zonde. We danken u dat we door dat offer wat hij bracht, deel hebben gekregen aan die nieuwe schepping.
aan dat eeuwige verbond, aan dat eeuwige koninkrijk, wat we nu nog niet zien en wat nu nog slechts een geestelijk koninkrijk is, maar wat we ook mogen verwachten voor de toekomst. Vader, we zeggen u dank dat we in hopen zijn zalig geworden. We danken u dat we niet in de wereld om ons heen de vervulling hoeven te zien of te zoeken van al wat u ons beloofd hebt, omdat we weten dat deze wereld een vergankelijke wereld is. Maar we danken u dat we mogen uitzien naar een eeuwige erfenis die u voor ons, zowel als voor uw zoon, hebt weggelegd.